U bent zeer eensgezind, want er zijn verschillende vragen meer dan eens voorgekomen. Of ik heb dezelfde soort vragen opgeroepen. Zo stelt dit eerste briefje deze vraag. Welke argumenten zijn er voor wat u zei over het ontvangen van de Heilige Geest bij het tot geloof komen in het licht van Handelingen 19, vers 2 tot 6? Hetgeen te Efeze plaatsvond. En de andere vraagsteller zegt, in Handelingen 19 vraagt Paulus aan de mensen van Efeze of ze de Heilige Geest hebben ontvangen toen ze geloofden. Hoe valt dit te rijmen met uw uitspraak over het Heilige Geest ontvangen in Efeze 1? Viermaal in het boek Handelingen horen wij over mensen die tot geloof komen en de Heilige Geest ontvingen. En alle vier keren gaat het anders. Ik denk dat de Heilige Geest dat opzettelijk heeft gedaan om ervoor te zorgen dat wij niet één van die vier tot maatstaf zouden nemen. De ene keer is in Handelingen 2, waar de Joden zich eerst moeten laten dopen voordat ze de Heilige Geest zouden ontvangen. Nou, dat hoor je verder nergens, maar dat was ook heel specifiek voor de Joodse situatie. Dan in Handelingen 8, in het geval van de Samaritanen, waar ze wel gedoopt waren, maar dan moeten eerst apostelen komen voordat ze de Heilige Geest ontvangen. Dan in Handelingen 10, Cornelius en de zijnen, daar gaat het weer anders. Want terwijl hij nog sprak, lezen we, daalde de Heilige Geest neer op die mensen en ze werden daarna pas gedoopt. En in Handelingen 19 hebben we te maken met discipelen van Johannes de Doper en daar gaat het weer anders. Ik zeg dat maar, ik ken de vraagstellers verder niet, maar in bepaalde kringen heeft men nogal eens de neiging, Pinkster en charismatische kringen, om een van die vier gevallen of enkele van die vier gevallen als een soort maatstaf te nemen. Kijk, zo hoort het dus te gaan. En Handelingen 19 gooit erbij ook hoge ogen, want daar blijkt dus uit dat Paulus kan vragen, hey, toen jullie tot geloof kwamen, hebben jullie dus de Heilige Geest ontvangen. En zegt men dan, zie je wel, daaruit blijkt dus dat dat niet vanzelfsprekend is. Ik vraag dan altijd maar eens tegenvraag, hoezo ben jij ook een discipel van Johannes de Doper dan, dat het geval op jou van toepassing is? Als je nou in die vier gevallen dus op een rijtje zetten, zou ik u willen vragen, wat bent u nou van huis uit? Een Jood, een Samaritaan, een discipel van Johannes de Doper of een van de volkeren? Nou, ik durf er wel een euro om te verwedden dat u allemaal uit die laatste categorie komt. Dan moet u eens opletten hoe het daar ging. Ze hoorden de boodschap, ze geloofden en dan gebeurt er wat in Efeze 1 vers 13 staat. Ze ontvingen de Heilige Geest. En daarna werden ze ook gedoopt. Maar daar zullen we het nou maar niet over hebben, want we hebben het al moeilijk genoeg met de Heilige Geest als we de doop er ook nog bij gaan halen. Oh ja, dat had ik straks nog vergeten. Als je ruzie wil krijgen in Nederland, moet je beginnen over Israël, over alternatieve geneeswijzen, over de geestesgaven en over de doop. Elke opwekking in Nederland zou in de kiem gesmoord worden alleen al over deze zaken. In Handelingen 19 lees ik het zo. Paulus ontmoet daar een paar mensen die eigenlijk van het evangelie nog niks weten. Want ze hebben alleen maar de boodschap van Johannes de Doper gehoord. In zekere zin waren die mensen tot geloof gekomen. Want ze hadden de boodschap gehoord. Ze waren gaan uitzien naar de komende Messias. Ze hadden hun zonde beleden. Dus je kunt moeilijk ontkennen dat die mensen in zekere zin gelovige mensen waren. Maar in de andere opzicht zul je tegelijkertijd moeten zeggen, die mensen kenden het, om dan die uitdrukking eens te gebruiken, het volle evangelie nog niet. Want ze wisten nog niet van een gestorven en opgewekte Christus. Ze wisten nog niet van een Christus aan Gods rechterhand. Ze wisten nog niet van de uitstorting van de Heilige Geest. En dat is ook precies het antwoord dat ze geven als Paulus vraagt, hebben jullie de Heilige Geest ontvangen toen je tot geloof kwam? Hij wil ze, het is een soort strikvraag lees ik, zo lees ik dat, een soort, of nou ja, het strik, maar een soort toets van wat weten jullie nou eigenlijk? En dan zeggen ze over, we weten niet eens dat de Heilige Geest gekomen is. Nou, daaruit blijkt al dat als je nou die situatie wil toepassen op hoe het normaal gaat in Gods Koninkrijk, dat als iemand tot geloof gekomen is die nog niet automatisch de Heilige Geest ontvangt, nou, dat vloekt zo met elke zindelijke gezonde schriftuitleg. Het gaat daar over zo'n specifieke situatie. Het gaat over mensen die het evangelie eigenlijk helemaal niet kennen. Ze kennen alleen maar de boodschap van Johannes de Doop. Je kunt dus rustig zeggen, die mensen hadden nog helemaal niet voldaan aan de eis van Efeze 1 vers 13. Het evangelie van uw behoudenis hadden ze nog niet aangenomen, want ze kenden het niet, dus ze konden het niet aangenomen hebben. Dus waren ze ook nog niet verzegeld. Want wat is het evangelie van uw behoudenis? 1 Korinthe 15. Dit is het evangelie waardoor u ook behouden bent, dat Christus is gestorven naar de schriften, dat hij is begraven en dat hij is opgewekt naar de schriften. Dat wisten die mensen allemaal helemaal niet. Dus Handelingen 19 werpt op deze zaak geen enkel licht, alleen voor discipelen van Johannes de Doper. Positie en praktijk. Waarom kijken we zo vaak naar wat voor ogen is en staan we zo weinig stil bij onze positie? Ja, dat is een hele goede vraag, maar het is ook wel begrijpelijk waarom dat zo weinig gebeurt. Mensen worden elke dag geconfronteerd met hun praktische verwerkelijking van hun positie, die vaak zo gebrekkig is. Maar nog een belangrijke reden is dat die kwestie van de positie vaak te weinig gepredikt wordt. En als die gepredikt wordt, dan slaat men vaak weer door naar de andere kant, alsof de positie alles is en alsof je praktische verwerkelijking daarvan in de praktijk nog niet zoveel toe doet. Als je maar eenmaal geloofd hebt, dan komt het verder wel goed met je. Wij zijn altijd geneigd of door te slaan naar de ene kant of naar de andere. De vraagsteller zegt ook, is positie en praktijk gelijk aan objectieve en subjectieve geloofswaarheid? Nou, dat gaat aardig in die richting. Er zijn zelfs kerkelijke gemeenschappen, die duiden wij aan, we noemen geen namen, als nogal objectivistisch. Die hebben het altijd over de objectieve waarheden. Daar hoor je ook heel weinig een oproep tot bekering. Het lijkt wel alsof ze daar allemaal al bekeerd zijn. En je hebt ook kerkelijke richtingen, we noemen geen namen, waar juist de subjectieve waarheid altijd enorm wordt benadrukt. In bevindelijke kringen hebben ze nog een mooie termen daarvoor, staat en stand. Kennen jullie dat nog of niet? Of is dat al zo ouderwets? Oh, ik zie mensen knikken en herkennen. Staat en stand. Je staat, nou kijk ik even schuin naar Chris, want dat is een specialist in de reformatorische theologie. Je staat is je positie en je stand, dat is de praktijk. Dat is je geestelijke toestand. Ik onthoud het altijd door dat stand en toestand, dat lijkt op elkaar. Je staat is je positie in Christus. Je stand, dat is waar je geestelijk staat. Om het ingewikkeld te maken. De staat heeft te maken met wat je objectief in Christus bent. Objectief, dat betekent los van wat je daar praktisch van bakt. Of je nou een goed zoon van God bent of een slecht zoon van God. Je bent een zoon van God. Als mensen tegen mij zeggen, ik kan vast geen kind van God zijn, want ik doe nog zoveel zonde. Dan zeg ik, nou, als je veel zonde doet, dan bewijst dat je een slecht kind van God bent. Niet dat je geen kind van God bent. Aangenomen dat het waar is wat ze zeggen. Dat is heel verschil. Goed, we gaan daar verder niet over uitweiden, want dat is nou niet zozeer het onderwerp. Maar op zichzelf denk ik dat de vraagsteller het goed heeft weergegeven. We hebben beide nodig. De gezonde prediking, dat is een mooi woord, gezonde, gezonde leer. De gezonde leer is ook in dit opzicht in evenwicht. Wij mogen en moeten mensen verkondigen wat ze zijn door het geloof in Christus. Los van hun levenspraktijk. Zoals God ze ziet in Christus, als God naar hen kijkt, dan zegt hij wat Biljam van Israël zei, ik schouw geen kwaad in Israël, ik zie geen onheil in Jacob. En aan de andere kant hebben we evenzeer nodig dat wij horen dat wij onze positie praktisch waar moeten maken. Je bent een kind van God, leef als een kind van God. Je bent gerechtvaardigd, leef rechtvaardig. Je bent een heilige, leef als een heilige. En beide hebben we nodig. Als je tweede te veel benadrukt, gaan de mensen twijfelen aan hun stand. Staat. Als je het eerste te veel benadrukt, dan geef je de indruk dat die staat alleen maar belangrijk is en dat je stand er niet zoveel toe doet. Kunt u ons uitleggen, zegt de volgende vraag, wat hemelse gewesten zijn? Nou, ik kan het wel proberen in elk geval. We komen die uitdrukking 5 keer tegen, als ik me niet vergis, in de Efeze brief. Vanavond zijn we hem tegengekomen in hoofdstuk 1 vers 3. De volgende keer, u hoort al, de titel voor de volgende keer is gezet in de hemelse gewesten. Want dat wordt eerst van de Heer Jezus gezegd in hoofdstuk 1 vers 20. Hem aan zijn rechterhand te zetten in de hemelse gewesten. En vervolgens in hoofdstuk 2 vers 6 wordt het ook van ons gezegd. Heeft ons mee opgewekt en meedoen zitten in de hemelse gewesten in Christus Jezus. En dan lezen we nog eens in 3 vers 10. De machten, de overheden en de machten in de hemelse gewesten. Daaraan wordt door de gemeente de veelvoudige wijsheid van God bekendgemaakt. En we lezen ook nog eens een keer in hoofdstuk 6. En dan hoop ik dat ik er geen een overgeslagen heb. Hoofdstuk 6 vers 12. Dat onze strijd is tegen de geestelijke machten van de boosheid in de hemelse gewesten. Dat laatste vers is ook nog wel belangrijk. Omdat er blijkt dat er in de hemelse gewesten ook een strijd valt te strijden. En daarom kun je moeilijk zeggen dat het gewoon hetzelfde is als de hemel. Sommige moderne vertalingen maken van die uitdrukking helemaal geen probleem. En die zeggen gewoon de hemel. Dat is ook een manier. Het is geen wonder dat heel veel mensen zeggen, ik vind het boek zoveel makkelijker. Ja, geen wonder. Al dat soort lastige dingen die worden gewoon weggepoetst. En dan blijft er een soort hapklare brokken over die iedereen makkelijk kan verteren. Maar dat betekent wel natuurlijk dat je de geestelijke luiheid enorm in de hand werkt. Want wat er staat is ingewikkelder. Er staat niet de hemel. Er staat letterlijk de hemelse, meervoud, meervoudig bijvoeglijk naamwoord. En daar moet je in het Nederlands iets achter invullen. En de Statenvertaling is ons daarin al voorgegaan. Daar vul je dan in de hemelse gewesten. Dat betekent de hemelse regionen, de hemelse streken, de hemelse gebieden. Ik werk nogal graag met de term de hemelse sferen. Omdat het aangeeft dat het aan de ene kant wel de hemel is, tot op zekere hoogte. Want Christus zit daar aan Gods rechterhand. Je kunt toch rustig zeggen dat hij in de hemel is. Maar aan de andere kant, het is ook de sfeer van de hemel die wij nu al inademen. Wij zijn daar nu al gezet. En maar we hebben daar ook onze geestelijke strijd. En dat maakt de uitdrukking een beetje lastig. En dat is helemaal niet erg dat het lastig is, want zo heeft de Heilige Geest het bedoeld. En dat moet je niet in allerlei moderne kinderbijbels voor grote mensen meteen maar wegpoetsen. En zo zal het ook in die nieuwe Bijbelvertaling ook wel weer gebeuren. Ik geloof dat daar ook de hemel staat. En daar heb je allemaal niks aan. Laat de mensen daar maar rustig over nadenken. Het is iets ertussenin. Het is aan de ene kant de hemel, soms is het heel duidelijk de hemel. Aan de andere kant is het ook de sfeer van de hemel als een sfeer die wij nu, terwijl wij nog op aarde zijn, nu al inademen en waar we negatief gesproken ook nu onze geestelijke strijd te strijden hebben. Niet alleen maar op aarde, maar in de geestelijke sfeer. Dat is de sfeer waarin ook de duivel nog toegang heeft. Als u zegt, ik snap het nog niet veel, ja, dat komt dan omdat ik of niet goed uitleggen kan, of dat het gewoon een moeilijke uitdrukking is. Dat moeten we goed bedenken. Maar misschien aan het eind van de brief wordt het wel duidelijk als we al die vijf plaatsen behandeld hebben. Deze vraagsteller zegt dat ik verzegeld ben met de Heilige Geest, geeft mij de rustige zekerheid dat ik voor eeuwig bij God zal zijn. Aan de andere kant ken ik ook teksten als wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Betekent zo'n laatste tekst niet dat ik dat verzegeld zijn kan verliezen? Met andere woorden, dat ik toch nog voor eeuwig verloren zou kunnen gaan. Dat is een moeilijke vraag, want het hangt een beetje vanaf aan wie je dat vraagt. Ik ken goede en waardevolle broeders in dit land die zouden zeggen, ja, dat kan het inderdaad betekenen. Ik herinner een keer dat ik met Henk Binnendijk in een live-uitzending zat voor de EO om moeilijke vragen te beantwoorden. En toen kregen we ter plekke in die live-uitzending een meningsverschil. We hebben dat onmiddellijk onder de tafel gewurmd. Over deze kwestie. Want Henk verkondigde dat inderdaad een gelovige, en hij zei dat heb ik ook helaas meegemaakt, ook weer het nieuwe leven kan verliezen. En ik was het daar niet mee eens. Ik zei, mensen die niet waarachtig bekeerd zijn, die kunnen het verliezen wat ze hebben, want ze hebben eigenlijk niks. Maar een waarachtige gelovige raakt het nooit kwijt. En al lijkt hij het voor een tijd kwijt te raken, God zal hem altijd weer terugbrengen. Ik wil er wel bij zeggen dat ik het nog steeds een moeilijk onderwerp vind. Want op zijn minst kun je dit zeggen. De schrift spreekt zoals altijd evenwichtig. En dat evenwichtige houdt ook aan dat aan de ene kant ons de troost wordt gegeven dat wie in Christus is daar ook nooit meer uit weg kan gaan. Niemand kan ze uit mijn hand drukken. Niemand rukt ze uit de hand van mijn vader. Die beide dingen vinden we in Johannes 10. Maar de andere kant is ook in het Nieuwe Testament te vinden. En dat is de kant van de praktische verantwoordelijkheid. Waar mensen worden aangesproken op die verantwoordelijkheid. En waar het gezegd wordt, denk erom, als je niet blijft in de weg van God, als je eigen wegen gaat, dat je, pas dan op dat je niet met een valse gerustheid rondloopt, zo van ik heb mij bekeerd, mij kan niks gebeuren. Want dat zie ik ook. Ik zie dat mensen die eenmaal ooit eens een geloofsgetuigenis hebben afgelegd en dan verkeerde wegen opgaan, zichzelf eenvoudig wijs maken, ik heb mij ooit bekeerd, dus mij kan niks gebeuren. En dat is een verwerpelijke gedachtegang. Wat dat betreft, als je het puur pastoraal bekijkt, dan zouden Henk Binnendijk en ik precies dezelfde behandeling toepassen. Leerstellig gaan we misschien uit elkaar, puur theologisch, maar pastoraal precies hetzelfde. Dat wil zeggen, als iemand een boze weg opgaat, dan behandel ik hem als zodanig. Dan zeg ik, de weg waarop jij je nu bevindt, die eindigt in het eeuwig verderf. En als hij zou zeggen tegen mij, ja, maar er is geen afval der heiligen, dan zou ik zeggen, ja, maar er is wel een afval van onheiligen. En jij gedraagt je als een onheilige en als zodanig spreek ik jou aan. Met andere woorden, ik zou hem behandelen naar de toestand waarin hij zich verkeert. Want ik kan zijn staat niet beoordelen, ik ben geen hartekenner. God is de hartekenner. Wij moeten mensen beoordelen naar hun toestand. En dat doen de apostelen ook. En als, nog afgezien van de vraag of die tekst wie meent te staan ziet toe dat hij niet vallen, of dat betekent dat zo iemand verloren gaat hoor. daar betekent het veel eer dat wij ook in de zonde kunnen vallen. Als je meent een ander te kunnen beoordelen, pas op, je kunt ook zelf in die zonde vallen. Denk aan Galaten 6 vers 1. Laten wij die geestelijk zijn zo iemand terecht wijzen. In de geest van zachtmoedigheid ziende op onszelf op dat ook wij niet in die verzoeking vallen. Dus dan gaat het nog niet eens over iemands eeuwige toestand. Daar gaat het over de vraag dat ook wij in de zonde kunnen vallen. Maar goed, er zijn andere schriftplaatsen die zeggen als je niet volhardt tot het einde, dan ga je verloren. En dat is ook zo. Ook hier kun je weer heel eenzijdig te werk gaan. Aan de ene kant zeggen, als je waarachtig wederom geboren bent, dan kan je nooit meer verloren gaan. Ja, dat is wel zo, maar in de praktijk pastoraal heb je daar niet ver dan. Want als mensen op een boze weg zijn beland, dan heb je het al zodanig te behandelen. Pastoraal is daar geen enkel verschil, zei ik al. En omgekeerd moet je ook uitkijken voor het tegengestelde gevaar. En dat je zo de nadruk daarop legt, dat je toch weer verloren zou kunnen gaan, dat je mensen ook, zoals het hier staat, de rustige zekerheid wegneemt. We moeten elkaar niet bang maken voor alles wat er eventueel in ons leven zou kunnen gebeuren. Een gelovige vertrouwt zich toe aan de hand van God en aan zijn leiding en zijn genade en zijn bewaring. Je kunt dus ook doorslaan naar de andere kant en zo nadruk opleggen op wat er zou kunnen gebeuren, dat niemand meer van de verzekering van het geloof zou durven spreken. Van geloofszekerheid. En dat is ook niet Gods bedoeling. Dus ook hierin moeten we het rechte midden bewaren. Ik geef wel eens het voorbeeld. Als ik met een van mijn kleinkinderen langs het water loop, dan zeg ik, pas op, niet te dicht bij het water komen, want als je erin valt, dan verdrink je. Is dat zo? Jullie beginnen, de helft zie ik ja schudden, de andere helft nee knikken. En dat is precies goed. Dat is precies goed. Want de mensen die zeggen ja, die hebben gelijk. Want die zeggen, als je in het water valt, zo'n klein kind dat nog niet zwemmen kan, dat verdrinkt. En die mensen die nee schudden, die hebben ook gelijk. Want als het kind het water invalt, dan spring ik er achteraan. Maar dat zeg ik niet tegen dat kind. Ik zeg, nu ga je maar lekker langs de waterkant lopen hoor. Open springt er wel achteraan als je erin valt. En dat doet de Heere God ook niet. De Heere God niet, ga jij maar lekker zitten te experimenteren met de zonde hoor. Ik zal jou wel weer herstellen. Nooit. God zegt tegen ons, als je langs te dicht bij het water komt, dan heb je kans dat je erin valt en dan verdrink je. En zo moeten wij ook spreken. Als het werkelijk kind van God betreft dat toch in het water kan belanden en dat kan gebeuren, dan zal God dat kind ook weer herstellen. Want dat is het verschil tussen een schaap en een varken. Een schaap is een rein dier. Hij kan wel eens in de modder vallen, maar hij kruipt er ook weer uit, want hij heeft er een hekel aan. Hij likt zich schoon. Maar een varken is net andersom, dat is een onrein dier. Je kunt hem net zo schoon spuiten als je wil, maar het is zijn aard. Hij kruipt weer zo gauw mogelijk terug in de modder. Goed, we moeten het daarbij laten. Dan nog weer een dubbele vraag. U gaf aan dat met wij in vers 12 de Joden bedoeld worden. In het gedeelte hierboven komt ook vaak wij voor. Worden hier dan ook niet de Joden mee bedoeld? En de andere vraag, als ik het goed begrepen heb, gaf u in uw inleiding aan dat het wij in vers 1 tot 12 slaat op het Joodse volk, de gelovigen uit de Joden. In vers 13 slaat het u op de gelovigen uit de heiden. Als dat zo is, mag je dan in vers 1 tot 12 en de zaken over uitverkiezing wel toepassen op onszelf als individuele gelovigen uit de heidenen. Ja, je moet bij dat woordje wij altijd goed letten op de samenhang. Soms bedoelt Paulus met wij gewoon zichzelf. Majesteits meervoud, enkele keer. Soms bedoelt hij met wij de apostelen. Soms bedoelt hij met wij de Joden. Soms bedoelt hij met wij gelovigen, Joden en heidenen. En soms bedoelt hij met wij mensen. 5 betekenissen. Hoe kom je er nou achter welke de betekenis in een bepaald verband is? Door te lezen en te studeren. Soms zie je dat Paulus een aantal versen lang een wij gebruikt zonder dat er enige aanleiding is om dat wij in te perken. Dan bedoelt hij eenvoudig wij gelovigen. En dan kan het op een bepaald punt zo zijn dat hij ineens een uitsplitsing maakt, omdat hij dat op dat moment nodig heeft. Dan maakt hij een uitsplitsing wij en jullie. Dan weet je, dan maakt hij onderscheid, in dit geval tussen Joden en heidenen. Met wij en jullie kan ook nog wel eens wat anders bedoelen, de sterken en de zwakken in Romeinen 14. Dus dan moet je ook nog weer zien, wat bedoelt hij dan met wij en jullie? Maar hier denk ik dat je rustig mag zeggen, uit u niet in bewijzen, dat is het natte vingerwerk van de uitlegger, die dat moet proberen te verstaan wat het meest waarschijnlijk de bedoeling is. Er is geen enkele reden om in vers 3 Als daar staat die ons gezegend heeft om te zeggen, dat slaat alleen op de Joden. Dus als je zou zeggen in vers 2, genade zij u, dat zijn de heidenen. En vers 3, dat zijn de Joden. Dan zou ik zeggen, daar is geen enkele grond voor. Je zaait alleen maar verwarring. Hij schrijft aan zijn lezers of dat nou Joden of heidenen zijn en hij zegt genade en vrede. En dan zegt hij ons en dat slaat op Joodse gelovigen en dat slaat op heidense gelovigen. En zo gaat het de hele tijd door. Er is geen enkele reden om splitsing te maken. Die splitsing komt pas in vers 12 en 13. Nog eens, dat moet je door zorgvuldig lezen proberen uit te maken. En je mag dus rustig die eerste 12 versen op alle gelovigen toepassen. Ten slotte, de laatste vraag. In de aanval van vandaag zaten 18 minuten. Dat wil zeggen, de vraagsteller heeft toegelicht, tussen het eerste vliegtuig dat zich in het ene World Tower boorde en het tweede vliegtuig dat zich in de andere World Tower boorde, zaten 18 minuten. Heeft dit ook te maken met 666? U weet natuurlijk, 18 is 3 maal 6. 666. Uit Openbaring 13. 3 maal 6. Maar ik denk ook aan het... de belegering van Jeruzalem, 18 maanden. Ja, aan de ene kant hou ik erg van Bijbelse getallen en dat soort dingen als ze in de Bijbel zelf worden aangegeven. Ik heb wat gestoeid een tijdje geleden met het getal 166 in het blad Bijbel en Wetenschap, misschien hebben jullie dat gezien. Het getal 153 en andere. Maar om nou meteen zo'n praktische toepassing te geven met... het getal 18 minuten tussen die eerste en die tweede. Straks blijken het er 17 te zijn. Of het blijkt 17 en 40 seconden te zijn. Daar hou ik niet zo erg van. Om daar meteen dat soort diepzinnige verklaringen achter te zoeken. Dan vind ik ook, dan moet je de hele weg gaan. Dan moet je al die tijden gaan vergelijken van die vier vliegtuigen die zijn neergestort. Of die zich in die gebouwen hebben geboord. Dan moet je al die tijden gaan vergelijken. Dan kun je daar niet zomaar lukraak dat getal 18 uithalen. Dan moet u van al die getallen een dergelijke mooie verklaring zien te vinden. Anders dan wek je toch sterk de indruk dat het erg willekeurig is. Dus ik hoop niet dat ik u al te veel teleurgesteld heb. Maar ik zie dat niet zo zitten, eerlijk gezegd. Nou, dat was de laatste vraag. Ik ben eruit. Even kijken. Ik ben 4 minuten eerder opgehouden. Die krijgt de volgende keer er dan weer bij.